Stad van Aankomst, de wekelijkse talkshow van Amsterdam FM, waarin prominente Amsterdamse immigranten vertellen over hun werk, afkomst en leven in Amsterdam. Luister naar de voor- en tegenslagen, hun eerste confrontatie met Amsterdam en de Amsterdammers en hun vertrek uit hun moederland. Stad van Aankomst, iedere vrijdagmiddag van 12 tot 1 uur op Amsterdam FM. 106.8 in de ether en 103.3 op de kabel. Beste luisteraar, laat onze gast u meenemen naar de Stad van Aankomst.
Ja, goedemiddag allemaal. Dit is Stad van Aankomst en dit is de 34e aflevering. Mijn naam is Mara Beukenkamp en te gast heb ik Sébastien Routurier. Sébastien Routurier is geboren in Châtellerault.
Ja, dat klopt.
Spreek dat goed uit?
Ja, Châtellerault.
Oké, en dat is net boven Poitiers en dat is, ligt in Frankrijk. Je hebt gestudeerd aan de Technische Universiteit in Orléans. In 1995 heb je diploma banketbakker gehaald. En van 1995 tot 2006 was je zelfstandig ondernemer. En daarin heb je samen met je neef het bakkersbedrijf van je oom overgenomen. Ja. In 2007 naar Nederland gekomen en nu ben je de eigenaar van de bakkerij Le Fournil de Sébastien. En dat betekent het overhuis van Sébastien. Ja. En het ligt aan het Olympiaplein. Welkom.
Dankjewel, welkom.
We beginnen altijd met waar ben je precies, ja, de stad weten we nu, maar hoe was jouw jeugd? Waar ben je precies geboren, hoe zag dat eruit?
Ja, ik ben geboren dan in Châtellerault, maar daar ben ik niet opgegroeid. Ik ben opgegroeid in de stad van La Rochelle, dat is meer aan de kust van Frankrijk, Vijfde Kust, een departement van Charente-Maritime. Een hele leuke plek om te groeien aan het strand, aan het zee. Dus ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad.
En wat had je broers, zusjes?
Ja, ik heb twee zus. Ik zit in het midden. Mijn oude zus is 3 jaar ouder dan ik. En die andere is 4 jaar jonger dan ik.
Oké. Okay. En was je een beetje de Benjamin of niet?
Nee. ik was sowieso die enige zoon. Dus van mijn moeder was leuk, zeg maar.
Oké. Voor je moeder leuk, niet voor je vader?
Ja, ik weet het niet. Maar mijn vader was zo bezig met zijn werk. Dus, maar ik was heel dicht bij, van mijn moeder dan van mijn vader.
Oké. En wat deed je vader?
Mijn vader was een bankier. Dus dat betekende dat hij iedere 5 jaar moet verhuizen. Dat was een bankbeleid, zeg maar, toen. Dus ik ben aangewend aan heel veel verhuizen en aan andere mensen aan te passen, nieuwe omgeving, dat soort dingen. Ja.
En heb je een was dat altijd binnen een bepaald district dat je ging verhuizen of was dat echt naar alle verschillende hoeken van Frankrijk?
Ja, ik loop alle verschillende hoeken van Frankrijk, Weist, centrum of heel ver van elkaar. Dus iedere keer moest ik nieuwe vrienden maken.
Oké, en wat vond je de mooiste plek?
Ja, ik vond La Rochelle was een hele mooie plek. Ja, ja.
Was het want als ik dan naar Frankrijk denk, dan denk ik mooi platteland. En natuurlijk ken je ook de grote steden, maar was het een platteland idee of was het meer
een... Nee, het was een kleine stadje van ongeveer 50, 60.000 mensen aan het strand. Dus heel gezellig in de zomer. En daar heb ik heel veel sport gedaan. Honkbal, judo, goede vriendschap gemaakt. Dus het was heel gezellig.
En je zat dus wel in de stad. En hoe ging dat dan als je naar school ging?
Ja,
was het dichtbij? Of?
Ja, was het niet ver, maar met de bromfiets toen ik oud genoeg was. Maar toen ik jong was, bracht mijn moeder of mijn vader naar de school toe.
En wat voor school heb je gedaan?
Privé school in Frankrijk. Heb je de keuze tussen twee systemen, public school of privé school. En ik ging naar privé school omdat mijn ouders zijn katholiek. Dus ik heb een katholiek onderwijs gehad.
En speelde het katholicisme, speelde dat een grote rol in het leven van je ouders en van jou?
Ja, denk ik wel. Het is een andere manier om je kinderen op te voeden. We moesten iedere zondag op zaterdagavond naar de kerk gaan. En dat was wel de bedoeling van mijn ouders om een goede onderwijs te krijgen. Soms is de kwaliteit van het onderwijs in privé school beter dan in openbare scholen.
Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat de leraar hebben ze meer Ze voelen meer verantwoordelijk voor wat ze doen dan in openbare scholen. Ja. Dat was in ieder geval zo in Frankrijk toen ik jong was.
En voor de rest, veel naar de kerk?
Ja, iedere zondag of zaterdag toen, tot mijn 18e. Daarna ben ik weggegaan van huis, dus andere dingen is gedaan, maar ja.
Dus, ja. En was het streng gelovig? Waren je ouders streng gelovig?
Nee, niet streng. Niet streng, maar het was wel... Wat belangrijk was voor hun is om open te zijn altijd voor andere mensen, oplettend. En tolerantie was ook belangrijk voor hun.
Ja.
Dus,
en hoe heb je dat zelf nog meegekregen? Heb je die eigenschap, zitten die bij jou echter ingepeperd?
Denk ik wel. En ik probeer op hetzelfde manier mijn kinderen op te voeden.
Ja.
Dus,
okay. En voor de rest met de politiek, hadden je ouders daar nog affiniteit mee?
Ja, wel zoals iedereen in Frankrijk. Iedereen heeft zijn eigen mening over politiek. Maar ze waren niet zo fanatiek, zeg maar, over politiek.
Nee. Speelt dat ook niet? Maar speelt dat nou eigenlijk wel? Politiek? We hadden het er net ook eventjes over dat het ook minder in de kranten naar voren komt in Frankrijk dan bijvoorbeeld hier in Nederland.
Ja, inderdaad. In Frankrijk op dit moment praten ze niet zozeer over wel over de crisis, maar hoe diep Frankrijk zit met het begrotingstekort. Dat zeggen ze niet. Dus dat zeggen ze wel over andere landen, maar niet over hun landen zelf. Dus,
waarom is dat?
Ja, ik denk dat... De grote media toch, of de politicus, invloed hebben over de grote media.
En je hebt, je vertelde net, je vader werkte bij de bank. Dus je moest elke 5 jaar moest je verhuizen.
Ja.
Vond je dat nooit moeilijk?
Ja, dat was ontzettend moeilijk. Ja, met name tussen de puberteit, zeg maar. Dat is een heel belangrijke tijd voor jezelf om te ontwikkelen, op vriendschap te maken. En dan ieder 5 jaar moeten we een andere nog een keer verhuizen, nieuwe vrienden maken, een nieuwe omgeving. Ja, dat is niet zo makkelijk voor kinderen. Dat is heel zwaar, maar het heeft ook voordelen. In de zin dat je moet wel aanpassen, een nieuwe omgeving, mensen. En op die manier kan je wel met de mensen omgaan.
Ja. Deed je moeder nog iets, want werkte je moeder?
Nee, ze zorgde voor ons.
En deed je moeder nog iets speciaals zodat jullie, want ik neem aan dat zij ook begreep dat het niet altijd even makkelijk was. Deed zij ook nog iets speciaals zodat jullie altijd je meteen thuis begonnen te voelen?
Ja, een goede maaltijd.
Dat is de kern ervan.
Ja, ja.
Maar ook meteen mijn buren ontmoeten of...
Hier in Nederland, als je ergens komt voor de eerste keer, moet je jezelf voorstellen aan de buren. En dat doen we niet in Frankrijk. Het kost meer tijd om mensen te ontmoeten, denk ik. We zijn een beetje meer bescheiden.
Meer binnen de familie?
Ja, in het algemeen, het is ongeveer hetzelfde hier in Nederland of in Frankrijk om vrienden te maken.
We luisteren zometeen verder naar Sébastien. We hebben eerst een nummer van je en dat is van U2, een Beautiful Day. Nummer Beautiful Day, Sébastien, waarom?
Ja, ik vind het een heel leuk nummer. Die geeft heel veel energie, zeg maar, heel veel kracht. En ik heb altijd heel veel sport gedaan, hardlopen. En met koptelefoon en muziek erop. En met dit nummer kan je heel ver gaan.
Maar het is niet een heel snel ritme.
Nee, maar toch...
Wat is dan die kracht?
Ja, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat... zo voel ik het muziek. Dat leuk en... voor mijn beleving, het geeft heel veel kracht en zin in iets te doen.
En zijn het ook nog de woorden? Want een beautiful day, dat kan je volgens mij ook als je zo je dag begint. Dan,
ja, inderdaad. Ja, ja.
Ja, dus ook wel de woorden erbij.
Ja, ja.
En U2 nog speciaal?
Een paar liedjes van U2, maar niet, ik ken niet U2 uit mijn hoofd, de hele plaatje. Nee. Dat zou niks zeggen.
Je had het net over, eigenlijk wat ik het mooist vond was, wat deed je moeder om om jullie thuis te voelen? Dat is een goede maaltijd. Wat is een goede Franse maaltijd?
Ha, Nou, dat is moeilijk om te zeggen. Nou, mijn moeder was sowieso een hele goede kok. Is nog steeds. Ze leeft nog steeds, gelukkig wel. Maar dat was voor haar heel belangrijk. Om iets goed te kunnen maken. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar het kan heel eenvoudig zijn. Maar het moet wel smaak hebben. En je kunt wel de verschillen proeven tussen verschillende smaken. Dus zo ben ik opgevoed. Altijd in de keuken, proeven, smaken en testen. Dus,
want deed ze dat ook? Dan eventjes Sebastian, kom eens binnen
ja,
en
ja,
proef.
Ja, altijd. Om te ruiken. Dat is heel belangrijk om je papier en je herinnering te ontwikkelen. De smaakherinneringen.
Ja.
Dus... En dan moet je heel jong beginnen.
En was er een speciaal gerecht dat je denkt van nou, daar word ik 's nachts wakker en dan denk ik ja, daar heb ik zin in?
Nee, niet echt een speciaal gerecht. Iedere seizoen krijgen we iets anders om te eten. Omdat ze probeerden altijd om met de seizoen te gaan. Dus het kan vis zijn, vlees of groente. Of maakt niet zoveel uit, maar het was altijd lekker.
Maar nu met het warmere weer is er dan niet een speciaal gerecht? Want je zegt over seizoenen dat je
ja, denkt, ja. Ja, meer met bijvoorbeeld met tomaten, courgette en komkommer, lichtere zeg maar, en vis.
Veel dus, groenten. Ja.
Ja. Ratatouille is voor ons een lekkere maaltijd in het zuid. Dus, ja.
Duidelijk. Je hebt naar je middelbare schooltijd, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Ik noemde het al in de introductie in Orléans. Je hebt Technische Universiteit gedaan. Waarom heb je die keuze gemaakt?
Ja, ik weet het nog niet. Ik bedoel, ik moest iets doen. En voor mijn ouders ook. Ik moest een diploma hebben voor de toekomst. Je weet het nooit. Dus ik was niet zo goed in taal of geschiedenis. Dus heb ik de technische richting gekozen. Dat spreekt me veel meer aan dan de algemene studie. Ja, met de algemene studie. Dus dat heb ik gedaan. 2 jaar Technische Universiteit in Frankrijk. En daarna ben ik naar... voordat was ik naar de Amerika geweest.
Oké.
Voor een uitwisseling.
En was dat je middelbare school?
Na de middelbare school, inderdaad.
Een uitwisseling?
Ja.
En dan was dat maar vanuit waaruit werd dat geregeld?
Ik heb het zelf geregeld met de Rotary Club in Frankrijk. Dat is een hele goede uitwisselingprogramma. Die kost niks. Het is gewoon, je gaat naar een ander land en je ouders krijgen ook een uitwisselingstudent.
En waar ging je heen? Naar Amerika?
Ja, ik ging in het platteland naar Nebraska. Middle of nowhere. Maar het was een geweldig jaar.
Ja, wat heb je er allemaal gedaan?
Ja, ik ben naar de universiteit gegaan. Maar het was meer voor het plezier, zeg maar. En om de taal te leren. En ik heb ook heel veel honkbal gespeeld daar. Dus ik ben een goede fan van honkbal. Dus belangrijk voor mij.
En de Amerikanen, hoe ontvingen die je?
Ja, ze zijn geweldige mensen. En ze zorgen voor elkaar heel veel. Dat denk je nooit als je denkt dat Amerika, het is een kapitalistische wereld. Maar ja, ze zijn hier weer gericht op een sociale...
De gemeenschap.
Ja. Maar tussen de mensen. Niet door de gemeente, zeg maar. Omdat niks is geregeld door de staat. Maar het komt door de mensen zelf. Dus ik was de hele jaar bezig met graasmaaien of auto te wassen. Om een operatie te betalen voor jonge kinderen die kunnen niet betalen. Of voor aircode betalen voor bejaarde mensen. Dus het was geweldig.
En kwam je als een ander mens weer terug?
Tuurlijk. Ja, je krijgt een andere ervaring altijd. En dat is heel nuttig voor jou. En je krijgt een ander beeld van de...
Want wat veranderde er?
Ja, dat... je moet jezelf aanpassen. En je hebt een bepaald beeld vanaf je achtergrond over andere mensen. Die klopt helemaal niet soms. Dus ik denk dat de belangrijkste boodschap is, voordat je gaat beoordelen, je moet wel de mensen leren te kennen.
Heb je nog steeds contact met die mensen?
Ja, nog steeds ja.
Ja?
Het is nu meer dan 20 jaar en... We gaan regelmatig daar op vakantie en ze komen ook hier om ons te bezoeken.
Dat moet dan wel een heel goede, reis dan zijn geweest.
Ja, ontzettend. Ja. Ze zijn nu een deel van onze familie, zeg maar.
Oké.
Dus,
Nou, mooi. Maar was dat trouwens, je zei, want nu kennen we heel veel uitwisselingen via scholen, vandaar dat ik dat vroeg. Maar jij zei, ik heb het zelf geregeld. Was dat bijzonder?
Ja, toen wel. Dat was niet de bedoeling naar de middelbare school naar een andere land te gaan.
Ja.
Maar ik vond het heel nuttig voordat ik ga mijn studie doen, om iets anders te doen.
Oké. We gaan even kijken. We gaan zometeen verder met je praten, ook over wat je na je technische universiteit hebt gedaan. We gaan eerst luisteren naar een nummer van Coldplay en dat is Trouble. Naast mij zit nog steeds Sébastien Ruturier. Wilt u reageren, dan kan dat via sva@amsterdamfm.nl. Sébastien, Coldplay, waarom?
Ik vind het hele leuke en mooie muziek. Het heeft niets te maken met het onderwerp Trouble, maar meer met de melodie, zeg maar. En eind van de dag, na een hele zware dag, ja, je draait de muziek aan met Coldplay en het stelt rust.
Dus ja?
Ik vind het fijn.
En word je dan niet verdrietig ook van?
Nee, niet echt. Maar het is gewoon een moment om even te relaxen en zeggen, eind van de dag, mooie muziek, dan kunnen we weer verder.
Ja. Was dit trouwens het eerste nummer van ze? Klopt dat? Dat dit het eerste nummer was waar ze bekend
misschien,
werd?
Misschien.
Dat weet je niet.
Ik durf niet te zeggen.
Nee. Oké. We hadden het net over dat je in Amerika bent geweest.
Ja.
In Nebraska. Nebraska. Nebraska.
Ja.
En je bent toen teruggekomen naar Nederland of naar Frankrijk.
Naar
wat
Frankrijk.
Heb je toen gedaan?
Ja, toen heb ik mijn vrouw ontmoet tijdens vakantie. Ik werkte op een camping als bijbaantje. En heb ik daar Suzanne, mijn vrouw, een Nederlandse vrouw, ontmoet. En toen hebben we besloten om bij elkaar te zijn. En ze heeft een uitwisselingsprogramma gedaan met Erasmus om naar Frankrijk terug te komen. En daarna hebben wij allebei een baan gevonden in Lille, dat is Noord-Frankrijk. En ik heb een baan bij een drukkerij gevonden. Nou, het was niet superleuk, maar het is meer voor om alleen bij elkaar te zijn.
Ja.
Dus dat was de bedoeling om
dus
dat te doen.
Dus halverwege elkaar ontmoeten in Lille.
Ja.
En wat deed zij?
Ze heeft gewerkt bij Podoos. Het is een bedrijf die allerlei schoonmaakproducten maakt.
Oké. En beviel dat?
Nou, niet echt. Dat was echt de baan. Goed om even geld te kunnen maken en op zelfstandig te zijn. Maar het idee voor allebei was meer naar de ondernemingschap te gaan. En, maar wat doen? Wat konden we doen toen? En Ambacht Lefac spreekt me heel erg aan.
Ja, met je handen werken.
Ja, handen werken. En ik heb altijd als bijbaantje ook toen ik jong was bij mijn oom gewerkt in de bakkerij. En dat vond ik heel leuk om te doen. Dus op een gegeven moment hebben we besloten om die richting te gaan. Om het vak te leren voor de toekomst. En op die manier kunnen we een bakkerij zelf oprichten.
En hebben jullie alle twee een opleiding gedaan?
Nee, alleen ik in de bakkerij.
Zij niet. Hoe lang duurt zo'n opleiding?
Ja, een opleiding duurt ongeveer 2 jaar. Maar om het vak beter te beheersen, het kost ongeveer 10 jaar.
10 jaar?
Ja, maar de opleiding zelf is tussen 2 en 4 jaar. Het kan ook 6 jaar. Maar daarna heb je veel ervaring nodig.
En wat maakt het dan zo moeilijk dat je daar 10 jaar voor nodig hebt om eindelijk een goed brood af te kunnen leveren?
Ja, de grondstof is een levende grondstof. Dat betekent dat de kwaliteit van de grondstof verandert door de jaar tussen de oogsten. En iedere bakker heeft zijn eigen manier om brood te maken. Om een goede beeld te kunnen krijgen van dit vak, dat moet je een verschillende ervaring hebben. En een verschillende meester. Dat,
ja.
Het is een ambachtelijke vak. En je leert het vak niet in het boek, maar door de kennis van andere mensen.
Ja, het overgeven inderdaad.
Ja, door een meester.
En je hebt toen dat diploma gehaald?
Ja.
Wat gebeurde er toen?
En daarna hebben we mijn oom overleefde. En zijn zoon, mijn neef, heeft de zaak met mij overgenomen. We hebben een andere zaak opgericht. En zo ben ik ingegaan in ondernemingschap met een andere winkel.
En met z'n tweeën, dus met je neef?
Ja, heb je dat, en allebei vrouwen ook erbij.
Die hebben ook gewerkt in
ja.
En hoe ging dat? Want je zegt, je hebt 10 jaar ervaring nodig.
Ja, inderdaad. Dat was heel leuk. Een nieuwe ervaring. Ontzettend leuk. Evenveel druk natuurlijk. Evenveel werk. Maar ik heb mezelf ontwikkeld toen.
En waar was dat trouwens?
Dat was in Fontenay-le-Comte in de Vendée. Niet ver van La Rochelle.
Oké. Okay.
Ja.
En was je dan, is dat een groot stad of dorp? Want eigenlijk wat ik ervan weet, elk Frans dorp, ook al bestaat het uit 10 mensen, dan die hebben een eigen bakker.
Ja,
dus
Nou, het was een kleine dorp, ongeveer 15.000 mensen, 2 grote supermarkten en nog een stuk of 10 bakkers in de stad.
Toch 10 bakkers?
Ja, het is heel druk in Frankrijk, de competitie, zeg maar.
En hoe ging dat met het... Met de andere bakkers, kijk je daar dan ook stiekem bij af of gebeurt dat niet?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Je bent bezig met je eigen ding. En het idee was toen op een andere brood te kunnen maken met meer smaak, richting meer kwaliteit. En dan ben ik naar een andere meester gegaan om een andere brood te kunnen leren. En op die manier konden wij onderscheiden met die anderen.
Ja, want je wilde kwaliteit hebben.
Ja, smaak. Altijd. Ja, ja.
Smaak. En hoe krijg je meer smaak in een brood?
Met kennis.
Met kennis?
Ja. Dat is een beetje vaag, maar het is wel zo. Ja, je hebt wel kant-en-klare product om te gebruiken, maar op die manier kun je niet onderscheiden met die anderen. Nee, het gaat om op je opvoeding, op je achtergrond, op je kennis, op de kennis van de meester. En het is eigenlijk, de brood is jouw eigenschap.
Ja, duidelijk. Zometeen hebben we het, want op een gegeven moment ben je ook in Nederland terechtgekomen. Dus dan hebben we het erover hoe jij in Nederland terecht bent gekomen. Maar eerst nog een nummer, een Nederlandse dame.
Ja.
Ilse de Lange, leuk. En
prachtig.
Het nummer is Beautiful Distraction. We hadden het net over, Sebastian, over dat je in de bakker van je, samen met je neef ging werken.
Ja.
In de bakker van je oom. En toen? Hoe komt het dat je op een gegeven moment naar Nederland bent gekomen?
Ja, op een gegeven moment was ik op zoek naar een andere uitdaging. Na 6 jaar, zeg maar. En Suzanne en ik wilden we een andere ding, een andere bakkerij oprichten met andere ideeën. En je ontwikkelt jezelf door de tijd. En het is gewoon vrij normaal. En we waren op zoek naar een andere plek in Frankrijk. Overal in Frankrijk ben ik geweest. Ik had 1 dag vrij toen op woensdag. En de hele week door waren we bezig met voorbereiding. Een plek zoeken, werkloosheid, concurrentie, koopkracht van de stad of de plek, maakt niet uit. En op woensdag ging ik weer op de motor om die plek te bezoeken. Maar en het duurde 2 jaren om een plek te kunnen vinden. En het lukt niet. Ik kon niet een goede plek vinden in Frankrijk. Of het was te duur, of het niet goed gelegen, of de concurrentie was te sterk. En na 2 jaar hadden we een beetje genoeg van. En toen kwamen we naar Nederland om bezoek van mijn schoonfamilie. En hebben we die plek gevonden. En zei, hey, mooie plek, mooie buurt. Geen andere Franse bakker in de buurt. Dus waarom niet?
Ja.
En zo is het gegaan.
Ja.
Dus, en toen hebben we de beslissing genomen om alles in Frankrijk te verkopen. Huis, zaak en auto, noem maar op. En met 2 kinderen hier komen. Verhuizen.
Ja, verhuizen?
Ja.
Dat had je al zo vaak gedaan?
Ja, nog een keer.
En wanneer, in welk jaar ben je in Nederland aangekomen?
In maart 2007. Dus het is nu bijna 4 jaar geleden.
En wat viel je op toen je in Nederland aankwam?
Ja, was ontzettend moeilijk. Ik moest een zaak oprichten en ik kon niet de talen goed beheersen. En als je rond de 40 bent, dan vervaten de mensen dat je kan goed jezelf spreken. Ja, en dat was helemaal niet het geval. Gelukkig was Suzanne in de buurt om de zaak op te richten, op de boel bij elkaar te kunnen krijgen. Dus op die manier kunnen we die zaak openen.
En het zit op het Olympiaplein.
Ja.
Wat wat trok die buurt je vooral, wat trok je in die buurt vooral aan?
Ja, omdat Oud-Zuid was voor ons een buurt die geschikt was voor onze bakkerij. Er zijn daar heel veel expat mensen, die Franse mensen. Dat was een zekerheid dat een bepaalde klant bij ons zou komen. En het is ook een mooie buurt, heel veel mensen, dicht bij elkaar. Deze reden hebben we de zaak daar geopend.
Ja, en hoe liep dat? Kreeg je meteen een vergunning en alles? Of was dat lastig?
Ja, ontzettend moeilijk. Ja, ik dacht dat het in Frankrijk moeilijk was om een zaak te openen met allerlei vergunningen en zo. Maar ja, blijkbaar is hier ook heel moeilijk.
Ja, wat vonden ze, waarom wilden ze het eigenlijk niet?
Nee, het is niet dat ze het niet willen, maar het is, je hebt allerlei vergunning nodig, een bestemmingplan, een nummer op, en met de bank ook, waar we een nieuwe in de buurt. Dus het was heel moeilijk om de boel bij elkaar te krijgen.
En zag de bank er wel wat meteen in, of niet?
Nee, helemaal niet.
Nee.
Omdat de ambachtelijke bakkerij hier in Nederland gaat verdwijnen. Het is ontzettend moeilijk voor de branche. En kwamen we met een nieuw verhaal en zeiden we dat we gaan ambachtelijke zaken doen met handen, veel personeel, niet veel apparatuur en we gaan geld maken. Dus ze zijn een beetje gek die Franse jongens hier. dat gaat niet lukken.
Maar het is gelukt, hè?
Ja, het is gelukt. Ja. Het slaat meteen aan. Ja, niet geloven, niet verwacht, zo snel.
Want hoe was die eerste dag, daar ben ik dan wel benieuwd naar, de eerste dag dat je winkel open gaat?
Oh ja, nachtmerrie. Dat is een nachtmerrie. De eerste maand was een nachtmerrie. We waren alleen met z'n tweeën in de productie en vijf in de winkel. En het was de bedoeling om van 7 uur tot 7 uur open te zijn. Maar na 2-3 uur 's middags was de hele winkel leeg, uitverkocht.
Alles was weg?
Ja, niet te geloven. En ik was bezig met bakken 20 uur per dag. De eerste maand. Meer kan ik niet maken. Dus dat was heel moeilijk.
Ja, want hoe laat, jullie gingen om 7 uur open. Hoe laat kwam de eerste klant?
Ja, kwart voor 7.
Kwart voor 7?
Ja, aan de deur.
Want ze hadden jullie natuurlijk zien werken daar en het uithangbord of ik weet niet wat er staat, maar je naam zien staan en gedacht, daar is de bakker.
Ja, inderdaad. Ja. Maar niet zoveel reclame, zeg maar. Maar ik denk dat mond-mond reclame ging heel snel. We hadden ook een hele goede reclame door de Het Parool, Johannes van Dam.
Ja.
En dat was meteen een succes.
Ja, want wanneer kwam Van Dam?
De eerste jaar, ik denk dat we zijn in juli geopend. Ik denk dat rond augustus was hij in de buurt.
Duidelijk. Ja. Maar jeetje, dat je dus inderdaad 20 uur per dag was je aan het bakken. Hoe deed je dat? Hoe hield je het vol?
Ja, ik was gewoon kapot, maar ik moet gewoon door. Je moet betalen, je moet de factuur betalen en het draait goed. De klanten zijn aanwezig dat je moet hard werken. En ook bezig intussen om een nieuw personeel aan te nemen, maar het duurt een beetje. Maar.
Had je het verwacht van tevoren dat het zo'n succes zou zijn?
Nee, niet echt. Niet echt. Nee? Zo snel niet echt. Maar we hadden ook een hele slechte marktonderzoek. Die zei dat we konden niet helemaal succes hebben hier in de buurt. Dus we moesten de begroting een beetje knippen door het personeel. Maar na een jaar, het was gewoon gek.
Voordat we nog naar een liedje gaan, hoeveel klanten komen er nu gemiddeld op een dag?
Ja, op een perfect zou ik zeggen tussen de 5000 en 6000.
Oh, echt?
Perfect, ja.
Zo, en op zaterdag is het?
Ja, de drukste daar. Meer dan 1100 klanten op zaterdag.
Zo. Ja. En alles gebeurt in de bakkerij zelf?
Ik heb een andere bakkerij in Hilversum.
Ja.
En de plek in Amsterdam is te klein om alles te maken. Dus ik heb de productie verdeeld tussen de twee bakkerijen, zeg maar.
Duidelijk. We praten zo meteen verder nog over de bakkerij. Eerst nog een Frans nummer. Georges Brassens. En het nummer, dat was?
Ja, Le Petit Cheval Blanc. Ja, het gaat over vriendschap.
Oké.
Dus leuk verhaal.
En wie is Brassens?
Wie is Brassens?
Ja?
Hij is een van de bekendste zangers in Frankrijk. Hij is nu overleden, een paar jaar geleden. Maar ja.
En wat voor muziek?
Muziek is moeilijk om te zeggen, maar is ongeveer hetzelfde richting dan Jacques Brel.
Okay.
Dus we waren allebei goede vrienden.
Poëzie. Ook muziek.
Ja, poëzie ook muziek.
Ja. En iedere Fransman kent dit?
Brassens, ja, denk ik wel.
Ja, we hadden het net over jouw bakkerij. Dat het echt 5.000-6.000 mensen in een week. Kan het bijna niet geloven, zoveel. Wat is het dat jouw brood zo bijzonder is dat mensen er zo heen komen? Ik kom er niet duidelijk uit mijn zin, maar
ja.
wat is het?
Ja, het is dat komt heel vaak voor, die vraag. Hij heeft te maken met mijn achtergrond, denk ik. Kijk, bijvoorbeeld in Frankrijk heb je soms 4-5 bakkers in een klein dorp. Iedereen heeft hetzelfde opleiding, iedereen heeft hetzelfde bloem, maar niet iedereen heeft hetzelfde brood. Dus het is een ambachtelijke vak. En ambachtelijk betekent met handen gemaakt. En ik heb verschillende handen dan die andere.
Ja.
Dus ik maak een product die klopt bij mij. In verband met mijn achtergrond, opvoeding en mijn cultuur en omgeving.
En dat is het?
Ja, en dat is het. Ja. Dus dat is niet iets dat je kan namaken. Het heeft te maken met je eigenschap. Dus,
ja, dus eigenlijk constant je eigen smaak
aanpassen
en daar op afgaan.
Ja, inderdaad.
En
ja.
Is dat het ook waarom het 10 jaar duurt voordat je dit kan?
Ja, precies. Omdat er zijn zo verschillende manieren om brood te maken, ook in Frankrijk. Afhankelijk van je materiaal, van de grondstof en de manier de bakkers werken. Dus ja, je mag gewoon kiezen wat je wil.
Ja. Ja, dus verschillende bakkers. Maar in Amsterdam en in Nederland, en hoe zit het dan met, is het er ook een verschillende cultuur qua eten tussen Nederlanders en Fransen?
Ja, denk ik ook. Ja. Eten in Frankrijk is heel belangrijk. Ja, dit is de main activity, zeg maar, van de dag. Het is de belangrijkste om te zorgen wat gaan wij eten 's avonds.
Ja.
En dat is altijd leuk om. Het verschil tussen Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld is als je iemand uitnodigt. Komen de mensen voor eten en niet voor de koffie na eten. Ja, in Frankrijk nodigen we mensen uit om te eten. Dus,
maar nooit eventjes, hey Buf, kom je even langs voor een kopje koffie? Dan
ja,
is het
dat
altijd...
wel, maar het is niet zo, dat kan wel gebeuren, maar het is niet een officiële manier om mensen te uitnodigen.
Nee, is dat ook het platteland wat er in speelt? Van 's avonds de hele dag hard gewerkt hebben en dan 's avonds is het rust en dan goed eten en dan naar bed.
Niet alleen in het platteland, het is overal.
In Frankrijk?
Ja, het is drie maaltijden per dag. Dus ontbijt, déjeuner en de soupe 's avonds. Geen tussendoor. En dus die drie maaltijden zijn heel belangrijk.
Ja. En welke is het avondeten het meest gezellig?
Als iedereen erbij is, ja. Het gaat over mensen die erbij zijn.
Ja.
Dus de hele gezin, zeg maar.
De hele familie ook inderdaad bij elkaar.
Ja. En aan tafel te zitten.
Maar vind je dat dan niet raar dat dat bij Nederlanders niet zo is?
Ja,
hoe komt dat?
Ja, het is een andere cultuur. En, ik denk dat jullie hebben de andere gewoonten. Met name met de tussendoortjes. Ze zijn heel populair hier. En het geeft ook een hele goede sfeer. Een leuke sfeer. Gezellig. Om bij elkaar te zijn in de dagen. Om iets te eten. Een aapje te eten. Het gaat niet zozeer om wat je eet. Het gaat over bij elkaar te zijn. En om een goed moment bij elkaar te hebben.
Ja, maar wat je zegt, wij in Nederland vragen iemand op de koffie. Hm. En in Frankrijk vraag je iemand om te eten. Dat duurt sowieso al langer.
Ja.
Maar hoe komt dat toch dat wij dat dan in Nederland minder hebben? Dat we dat niet dat eten. Vinden we Nederlanders het niet leuk om te koken?
Denk ik niet, maar ja, ik heb geen idee. Ik denk dat het is een kwestie van opvoeding en een cultuurverschil.
Hm.
Maar ik zou niet een verklaring kunnen vinden voor dat.
En iets anders, heb je ook over, we hebben het al een paar keer ook inderdaad hebben het over gehad, dat echt in elk dorp heb je een bakker. In Nederland is dat niet zo. Zien Nederlanders bakker zijn als een minder beroep? Is dat minder belangrijk? Bijvoorbeeld een advocaat of een...
Ja, denk ik wel.
Ja,
ja, heeft een andere betekenis. Iemand die met zijn handen werkt, het is niet zo beroemd als iemand. Een belangrijke advocaat is. Of,
nee, maar zit dat in Frankrijk, is dat dan anders?
Nee, het is ongeveer ook hetzelfde.
Ja?
Ja, ja.
Vinden ze niet de bakker ontzettend belangrijk? Want je hebt het net over die cultuur dat het eten zo ontzettend belangrijk is.
Ja, het is, bakker is belangrijk. Ja, vroeger in het dorp was de burgemeester, de leraar en de priest en de bakker. Dat was de vier belangrijkste mensen in het dorp. Dus ja, op verschillende niveaus, maar wel belangrijk. Dus,
ja. Ja. En dat is nu niet meer zo?
Nou, iets minder. Dat, ja, nu is meest van de mensen ging naar de grote steden. Dus ja, het is het gevoel van het dorp is iets minder dan vroeger.
En hoe zit het met de supermarkten? Want die zijn natuurlijk ook ontzettend in Frankrijk ontzettend groot.
Ja, ze zijn ontzettend groot. En ja, ze kunnen wel een goede brood maken. Maar assambachtelijk heb je altijd de keus om jezelf te verbeteren en andere producten aan te bieden. Dus dat is de kracht van de ambachtelijke vak. Om verder te kunnen gaan. We hebben geen grens, zeg maar. Onze eigen grens is onszelf. Als je op een gegeven moment beslist om te stoppen of niet meer een nieuw product ontwikkelen om op jezelf te verbeteren, dan is het afgelopen.
Ja.
Dus op die manier kunnen we wel het verschil maken met grote supermarkten of fabrieken.
Ja, zijn ze grote concurrent?
Nee, het is helemaal geen concurrent. Ja, het is een andere manier om brood te maken. Ja, ik probeer niet met de supermarkt te concurreren.
Nee.
Nee.
En zij ook niet met jou?
Geen idee, maakt me niet uit.
Nee,
nou, ze doen wat ze willen.
Ja.
Ja.
In Nederland heb je dan, of in Amsterdam heb je dan echt een status, als je dus zoveel mensen in de week langs hebt komen.
Mm-hmm.
Zijn er ook mensen die zeggen ik vind het niet waard om. Want kost het meer bijvoorbeeld bij jou in de winkel een croissantje dan in de supermarkt? Die echt puur om geld niet bij jou langskomen.
Ja, het kost misschien een beetje meer, maar we zijn ook niet zo duur. Omdat het was niet de bedoeling om de bakkerij te openen in een luxe segment, zeg maar. Het was wel de bedoeling op hetzelfde manier een bakkerij in Frankrijk te hebben. In de zin dat mensen komen bij ons iedere dag langskomen om brood te halen. En niet alleen voor speciaal gelegenheid.
Ja.
En daarom hebben wij bewust gekozen om de prijs redelijk te houden.
Ja, en veel niet echt, want je croissantjes, brood.
Ja, croissant is 1,05 euro, is niet zo duur.
Nee.
Baguette 1,15 euro. Dus allerlei soorten broden. En de Franse specialiteit van mijn gebied, brioche, préfou en dat soort dingen.
Dat wel, ja.
Ja, ja.
Maar niet heel erg bijzondere gebakdingen.
Nou, een klein gebakafdeling, maar om meteen te eten, maar niet te taart voor een verjaardag of bruiloft, dat soort dingen. Nee, ja. Nee.
Bijvoorbeeld bakkerij Hartog heb je ook dat er een maatschappelijk gedeelte in zit, hè? Dat het ambacht, want dat verdween.
Ja.
Dat verdween ook in Nederland en zeker in Amsterdam. Dus ze zijn steeds meer bezig geweest om jongeren vooral weer bezig, weer echt een ambacht te leren. In plaats van alleen maar de boeken, maar nu echt met hun handen werken. Heb jij daar ook iets mee met jongeren die je echt het vak nog leert?
Ja, tuurlijk. Als ik zei, wij leren het vaak door andere mensen, door een meester. En het is wel de bedoeling om het vak door te geven en niet bij jezelf te houden. Dus ik ben constant met de jongeren op te leiden. Ja, altijd.
En wat voor jongeren zijn dat?
Nou, er zijn Franse jongens. Die komen uit mijn school in Frankrijk en mijn bakkerschool. En ja, ze komen bij ons om een stage te lopen voor een week of drie. En daarna, als ze zin hebben, dan komen ze weer voor een jaar contract of twee.
En waarom komen ze, terwijl ze in Frankrijk wonen, waar zoveel bakkers zitten, waarom komen ze dan naar jou toe?
Ja, omdat ik mijn eigen manier om brood te maken, die is niet slecht, zeg maar. Dus als ik zei, de bedoeling om je opleiding is verschillende bakkers te bezoeken. Om een idee om verschillende manieren brood te kunnen maken.
Ja, dus, en komen ze vaak terug?
Ja, komen ze vaak terug. Ja, ze vinden het leuk hier in Nederland. Nieuwe ervaring, buitenland. En toch een beetje in Frankrijk. In de bakkerij, zeg maar. Franstalig. Dus,
ja? Wordt er alleen Frans gesproken?
Ja, in de productieruimte wel.
Okay.
Dat zijn alleen Franse bakkers. Maar ja, in de winkel niet.
En de Nederlandse bakkers? Hoe zit dat daarmee? De Nederlandse leerlingen? Heb je die niet?
Nou, ik heb tot nu toe geen vraag gehad van Nederlandse leerlingen. Misschien zijn ze bang voor me. Of, ik weet het niet. Maar ja, het is ook moeilijk voor hem om dit kennis toe te passen in een Nederlandse bakkerij. Omdat het is wel een apart product.
Ja.
Dus het zou niet zo makkelijk zijn voor hun.
Ja, en denk je dat er meer Franse bakkers komen? In Amsterdam, in Nederland?
Ik heb geen idee. Nee? Ik zou het niet weten.
Maar zou het je verbazen?
Nee. Nee, waarom niet?
Zou je het eigenlijk wel goed vinden?
Ja, maakt niet uit. Nee? Ik ben helemaal niet bang voor de concurrentie. Dat is ook gezond voor de markt.
Ja.
Dus ja, ik ben hier gekomen, waarom niet een andere? Nou,
ja.
Nou, dan moet ik onderscheiden met andere producten om een betere kwaliteit.
Ja, dus je zou het eigenlijk wel leuk vinden?
Ja, uitdaging.
Ja. Ja. Mooi. Even kijken, wat we hebben nu over je bakkerij gehad. Ga je ooit nog ergens anders in een andere stad een bakkerij openen, denk je? Je hebt er in Amsterdam en in Hilversum.
Ja.
Maar ben je van plan om nog ergens anders heen te gaan?
Misschien in de toekomst, maar er is geen zekerheid. Het probleem is, dat gaat over mensen. Het is niet een verhaal dat je kan in verschillende plekken nadoen. Het gaat over opleiding, mensenopleiding, vakkennis. Dus dat is moeilijk om te organiseren.
Ja.
Omdat het kost heel veel personeel.
Ja.
We zijn nu met 2 winkels meer dan 60 mensen. Dus 13 bakkers. Dus het kost een heleboel tijd om die personeel op te leiden.
Ja.
Dus,
dus dat zit er misschien, maar niet...
Ja, misschien. Als ik een goede plek vind, als ik een goede chef kan krijgen en goede jongens op te leiden, dat kan wel gebeuren.
Oké, okay, en in de traditie van een verhuizen nog ooit naar een ander land?
Nou, ik weet het niet. Ja, 4 jaar geleden wist ik niet dat ik hier zou komen, dus wie weet.
Oké, okay. Dat was de laatste vraag. Dank je wel voor je komst. Het is nu 12:59 en dit was aflevering 34 van Stad van Aankomst van 13 mei 2011.